Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie Frankemolen en wat leuk dat je weer luistert. Vandaag heb ik een speciale aflevering voor je. Want naast onze vertrouwde colleges maken we ook een andere serie, genaamd Op de Proef Gesteld. Hierin koppelen we twee ogenschijnlijk verschillende werelden aan elkaar. Die van bekende YouTubers en wetenschappers. Vandaag de laatste aflevering van de serie. Master Milo, de grootste techneut van YouTube.
Pas op, dadelijk breng je allemaal mensen op ideeën.
In gesprek met werktuigbouwkundige Tom van der Zanden van de TU Eindhoven.
Ja, je krijgt een WhatsAppje van je auto dat hij tegen een paal aan is gereden. Dat zou toch wel jammer zijn.
Je kunt Master Milo kennen van zijn YouTube-kanaal, waar hij zich bezighoudt met auto's, tanks en, nou ja, eigenlijk alles wat een motor heeft. In deze aflevering praten hij en Tom over hoe een zelfrijdende auto beslissingen neemt. Welke techniek maakt dat mogelijk? Dus, altijd al meer willen weten over de magie van de zelfrijdende auto? Let dan vooral goed op. Enjoy!
Dit is de Universiteit van Nederland.
Boel mooie spullen zie ik hier allemaal. Hè?
Ja, veel auto's. Hè?
Ja, zeker. Ja. En we komen eigenlijk voor de zelfrijdende auto's. Maar ik heb nog veel meer gezien dan alleen zelfrijdende auto's. Er staat hier van alles binnen.
Ja, we doen hier echt alles. Al het onderzoek wat met auto's te maken heeft. Dus aandrijvingen, schokbrekers, banden.
Ja, het is een heuse werkplaats ook. Een grote rollenbank heb ik ook gezien net al.
Ja, precies. Ja. En daar testen we alle auto's ook op die wij hier binnenkrijgen.
Maar Tom, zelfrijdende auto's die bestaan toch eigenlijk al? Want zo'n Tesla die kan ook toch behoorlijk zichzelf redden in het verkeer, om het zo maar te zeggen.
Ja, die kan zich best wel redden in het verkeer, gemiddeld gezien. Maar de vraag is of dat veilig is. En daarom heeft een of andere overheidsinstantie ook bepaald dat er verschillende niveaus zijn van zelfrijdende auto's. En daar heb ik ook een clipje voor, dat ik nu even zal spelen voor je.
In de auto-industrie praten ze over 5 verschillende levels van autonoom rijden. Dit zijn ze. Level 1 is bijvoorbeeld lane assist. Dan zorgt de auto er zelf voor dat hij netjes binnen de lijntjes blijft. Nou ja, dan kunnen auto's al lang en dat mag je niet echt autonoom noemen. Level 2 is lane assist in combinatie met radar cruise control. Dus dan houdt de auto ook afstand tot de voorganger. Voelt al iets autonomer. Ja, level 3 is volledig zelfstandig rijden, maar dan in hele specifieke situaties. Zoals bijvoorbeeld files. Snelwegverkeer tot maximaal 60 km per uur. Ga je eenmaal harder, dan moet jij het stuur echt weer overnemen. Neem je een afslag, dan is ook de beurt weer aan jou. Dat mag dus nu officieel in Nederland. Level 4 is volledig geautomatiseerd rijden zonder input van de bestuurder, maar alleen in een gebied dat tot in detail in kaart is gebracht en als het fatsoenlijk weer is. Als een van die twee dingen niet geldt, dan vraagt de auto de bestuurder het over te nemen en doet hij dat niet, dan komt hij zelf volledig automatisch tot stilstand. Theoretisch kun je daar dus in slapen terwijl je naar je bestemming wordt gebracht. Het kan alleen zijn dat als het gaat regenen dat je opeens wakker wordt op de vluchtstrook. Ja, level 5 kun je nu wel raden, dat is in essentie hetzelfde als level 4. Alleen dan minus dat rotweer, hij doet het bij alle omstandigheden en hij hoeft de omgeving ook nog niet tot in detail te kennen. Het stuur mag nu officieel de auto uit.
Oké, dus Tesla is dan eigenlijk nummer 4?
Nee, Tesla is level 2, misschien 3.
Eh?
Ja, jij moet zelf opletten of die Tesla geen fout maakt. En als die Tesla een fout maakt, weet die Tesla helemaal niet wat hij moet doen.
Dus je mag niet gaan liggen slapen achter het stuur?
Nee, geen Netflix, geen dutje op de achterbank inderdaad.
Nee. Maar die level 5, dat betekent dat je helemaal geen rijbewijs meer nodig hebt dan?
Nee, level 5 is zelfs de trein. Instappen en je komt op bestemming.
Dus dan kun je gewoon de kinderen naar school sturen met de auto. Zeg je, oké, ga maar daar naartoe. Ja. Want hoe werkt dat? Hoe geef je je bestemming in dan?
Een app, denk ik. Misschien dat de auto wel weet dat de kinderen elke morgen om 8:30 naar school moeten.
Ja, het begint te toeteren op het moment dat ze op moeten staan. want hoe werkt dat dan precies? Wat voor sensoren zitten er allemaal op? Want als ik voor mezelf naga, als ik met de auto aan het rijden ben, je bent constant tot opletten, een zijstraatje in de gaten aan het houden. Als je ergens in één keer iets onverwachts gebeurt. Hè? Altijd het voorbeeld van de bal die op straat rolt met
kind
de kinderen.
Ja.
Hoe kan zo'n auto dat allemaal detecteren en daar juist besluit op nemen? Want dat lijkt me wel heel erg moeilijk eigenlijk.
Ja, wat wij op onze auto's hebben nu, zijn twee types sensoren waar we echt de omgeving mee waarnemen. Dat is aan de ene kant radars. Dus we hebben verschillende radars op de auto zitten. Nu vooral nog naar de voorkant gericht. En we hebben eigenlijk om de hele auto heen camera's zitten. Dus waar we ook de omgeving mee kunnen bekijken. En al die sensoren die hebben eigenlijk een andere functie. Dus een camera is heel goed om te detecteren wat het is. Dus die ziet, jij bent een mens. Dat is een stoel. Ik noem maar even op. Ja, we zitten in een lab, dus ik kan even naar een stoel wijzen in plaats van naar een andere fiets op de weg, bij wijze van spreken. Maar een camera is niet zo goed in bijvoorbeeld te detecteren hoe snel iets op jou afkomt. En daar hebben we bij wijze van spreken radars voor die op de auto zitten. En die zijn weer heel nauwkeurig om te meten hoe snel iets op jou afkomt en ook hoe ver het precies is naar jou. Aan de ene kant heb je natuurlijk de sensoren op de auto, die zien alles. Maar waar wij ook heel goed in zijn, is zijn voorspellen wat gaat gebeuren.
Ja, dat lijkt me echt verschrikkelijk moeilijk.
Ja, dus wat wij nu doen, daar ben ik met verschillende afstudeerstudenten mee bezig. Ook met een aantal promovendi, is eigenlijk voorspellen wat dat gedrag gaat zijn. Dus en hoe waarschijnlijk het is dat dat gedrag gaat plaatsvinden. Dus,
dus ook de situatie kun je eigenlijk inschatten. Dus ja. Als iemand met zijn die zijn motor op de stoep heeft staan en aan het wassen is, dan kun je detecteren dat hij niet in één keer gaat wegrijden, om het zo maar te zeggen. Dus anders dan een motor die staat te wachten om over te steken.
Ja, misschien niet het beste voorbeeld, maar het is wel inderdaad de context die het geeft. Dus als je bijvoorbeeld op de snelweg rijdt en je hebt een auto die voor jou rijdt, dan is het, en je ziet ook dat die auto voor jou 100 km per uur rijdt, dan is het heel waarschijnlijk dat die in de komende, weet ik veel, seconden ook nog wel die 100 km per uur gaat rijden. En daar heb je een bepaalde waarschijnlijkheid aan. Die je eraan kunt knopen.
Ja.
Weet je, het is een weersvoorspelling. We kunnen vanmorgen best wel ongeveer goed voorspellen dat het 22 graden en zonnig gaat worden. Maar volgende week dinsdag wordt het een stukje lastiger. En dan zie je ook al dat de waarschijnlijkheid dat het volgende week dinsdag 16 graden of 30 graden is, dat kan allebei.
Ja, precies. Nou, het is natuurlijk wel zo, de snelweg is een ideale omgeving eigenlijk. Ja. Want al de auto's rijden in één richting. Je weet precies waar de op- en afritten zijn natuurlijk. Ja. Dus dat is wel, ik kan me voorstellen dat een relatief kleine uitdaging is. Maar zo gauw dat jij echt in de bebouwde kom aan het rijden bent, dan wordt het een stuk moeilijker natuurlijk.
Ja, in de bebouwde kom heb je echt de uitdaging dat je alles moet kunnen detecteren. Je moet ook fietsers goed kunnen detecteren en ook voorspellen. Dus inderdaad, in Amsterdam met de grachten heb je smalle straatjes, kleine straatjes van rechts, bruggen die je over moet en dan moet je ook goed kunnen jezelf kunnen plaatsen en navigeren.
Ja, maar je hebt ook iets minder waarschijnlijke dingen die voor kunnen komen. Natuurlijk, als iemand iets op het dak van zijn auto heeft geladen, buizen of zo, die steken uit voor zijn auto en hij stopt om over te steken of om de weg op te draaien en die lading steekt over de weg heen. Dus dat is wel iets wat ontiegelijk moeilijk is om te detecteren natuurlijk.
Ja, de kans is dat het gezien wordt inderdaad. Maar wat je daarmee moet doen, is weer een hele andere.
Ja, dat zei ik tweeledig. Je moet het allereerst detecteren, maar dan is de besluitvorming is natuurlijk ook nog een ding natuurlijk.
Ja, inderdaad. En daar hebben we ook dus echt allerlei technieken voor in de auto zitten. Dat de auto überhaupt kan detecteren of er iets fout gaat in de auto. En dan het doel is om daar weer plannen voor te maken hoe dat dan veilig, bij wijze van spreken, dat je veilig naar de vluchtstrook kan navigeren of in ieder geval de omgeving kan laten weten dat er iets fout gaat. Dat die,
dus op een veilige manier eigenlijk een noodstop maken.
Een veilige manier eigenlijk de energie uit het systeem halen, zeg maar. Dat je gewoon stilstaan, zit er geen energie meer in jouw systeem, dus jij kunt nergens meer tegenaan rijden, zeg maar.
Ja, want je zei net, die Tesla's, die kunnen wel zelf rijden, maar dat is wel heel anders dan waar jullie mee bezig zijn dan. Want er zijn dus verschillende systemen, als ik goed begrijp.
Ja, wat je met een Tesla bijvoorbeeld kunt, is je kunt achter een andere auto aanrijden. Maar we hebben het net ook over veiligheid gehad. En als je veilig wilt rijden, rij je heel ver achter een andere auto. Omdat je dan eigenlijk de afstand tussen die auto is heel groot, dus je hebt afstand en tijd genoeg om te remmen. En waar wij bijvoorbeeld ook mee bezig zijn, zijn auto's die coöperatief kunnen rijden. Wat eigenlijk betekent dat je tot op een snelweg, moet ik even snel het sommetje doen, een meter of 10, 15 van de achterbumper van jouw voorganger kunt rijden. Dus er zou net een auto tussen kunnen passen, zeg maar. Dat gebeurt natuurlijk wel op een drukke A2, maar ook op een drukke A2 zijn elke avond files, omdat er iemand tegen iemand anders aan is gereden.
Ja, of zogenaamde harmonica file natuurlijk.
Precies, ja. En wij zijn nu bezig met technieken om dat te kunnen faciliteren. Dus dat je met hele korte volgafstanden in ieder geval geen harmonica effect meer krijgt.
Dat is natuurlijk wel een groot voordeel. Je kunt eigenlijk meer optimaal gebruik maken van het wegoppervlak waar je ter beschikking hebt.
Het gedrag wordt een stuk soepeler, omdat alle auto's die gedragen zich eigenlijk op dezelfde manier. En je kunt ook een stukje luchtweerstand winnen. Dus omdat bij wijze van spreken vrachtwagens heel dicht achter elkaar kunnen rijden. Ja, je hebt op de fiets wel eens achter een andere fietser gereden. Dan merk je dat het makkelijker gaat.
Ja, kunnen ze slipstreamen.
Ja, je kunt in principe slipstreamen met een vrachtwagen bij wijze van spreken. Of dus het gedrag soepeler maken en gewoon de hele wegoppervlak beter gebruiken. Omdat je gewoon soepel achter elkaar kunt rijden. Let op dat ik niet zeg veilig. Want op het moment dat er iets fout gaat met een van de sensoren of met de communicatie, is het per definitie gewoon niet meer veilig. Dus daar zijn we ook weer mee bezig van hoe ga je nu dat dicht op elkaar rijden. Hoe ga je dat ook weer een stukje veiliger doen. Dat je, als er iets fout gaat met een sensor of met communicatie of noem maar op, zeg maar, dat toch...
Ja, maar daar zijn wel oplossingen voor natuurlijk. Want daar zou je bijvoorbeeld het systeem al dubbel uit kunnen voeren natuurlijk.
Ja, maar iedereen wil ook wel in de auto kunnen zitten.
Ja, maar qua sensoren nemen niet zo heel veel plek in.
Nee, klopt. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Twizy waar je nu naast zit.
Ja, dat is een schattig autootje inderdaad.
Het is een schattig klein autootje. Maar
het is net een soort van brommobiel, maar dan niet helemaal, want het is wel een heuse auto.
Klopt, maar daar zit, als je kijkt, daar zit al op het dak. Het is een klein autootje natuurlijk. Maar op het dak hebben we eigenlijk een dakkoffer gemaakt om daar überhaupt de sensoren... En de elektronica en de voedingen voor die sensoren überhaupt te kunnen plaatsen.
Even voor de beeldvorming. Er zit een soort van aluminium imperiaal op het dak. Met daar nog een aluminium koffer met antennes erop. En er zitten een soort van camera's rondom op. Daar zit het een en ander aangeknutseld, ja.
Ja, daar zitten dus in die auto die jij nu ziet, zit op een dak een computer. Er zit voorin zit een computer. Er zit achter de tweede of achter de bijrijdersstoel. Achterin zit nog een computer om überhaupt het systeem zelfrijdend te kunnen laten zijn en dat te kunnen laten detecteren. En ja, als dat complete systeem ook aanstaat, verbruiken we ook gewoon significant meer. Dan is de auto ook een stuk sneller leeg dan gewoon normaal rijden met een Twizy, zeg maar.
Omdat dat toch gewoon flink wat stroom verbruikt. Hoe krijg je die informatie in zo'n systeem? Want je moet het systeem alles leren eigenlijk.
Een hoop gebeurt tegenwoordig met neurale netwerken. Dus vooral de beeldverwerking is met neurale netwerken. En dat nu versimpel ik het heel erg. Je stopt er een camerabeeld in. En dat neurale netwerk ga je trainen. En dat beeld eigenlijk... En dat neurale netwerk vertelt dan bij wijze van spreken... Oh ja, dit is een panda die ik nu zie. En jij zegt gewoon goed of fout.
Yeah.
En als je maar genoeg beelden van een panda blijft voeren...
Oh ja, dus je moet hem echt inleren.
Ja,
dus
je moet hem echt trainen. Het is echt net een klein kind.
Ja.
Dat vereist gewoon een hele hoop rekenkracht, een hele hoop computerkracht. En dat is ook als jij dus zelf wilt gaan rijden in een omgeving, moet dat neurale netwerk eigenlijk in ieder geval een soort van referentie hebben, of in ieder geval kunnen beredeneren. Nu maak ik het heel menselijk, wat het echt absoluut niet is, maar het moet kunnen beredeneren wat daar gebeurt.
Ja, ik moet opeens denken aan een kinderfilm die ik pas gekeken heb. Ik heb kleine kinderen en dan kijken we natuurlijk alle tekenfilms. Nou, de laatste The Mitchells versus The Machines gekeken.
Voor ons gezin was de grootste uitdaging... waarschijnlijk de robotdreiging.
Attentie, alle robots. Van elke persoon op deze planeet.
Daar gaan de robots nemen dan de wereld over. En dan hebben ze een hond, de Mitchells, dat is een familie. En die robots snappen niet wat die hond is. Die hond ziet er een beetje raar uit. Dus die denken dat het een hond, big, een heel brood. En dan gaat het helemaal fout. Dan slaan ze op hol.
Dat is dus precies wat er met een autonoom voertuig zou kunnen gebeuren als hij niet goed getraind is.
Ja.
En dat,
maar dan detecteert hij het als iets fouts, maar dan loopt hij daar niet op vast. Dan denkt hij, dit is een, maakt niet uit, een timebank. En plotseling blijkt dat het toch een auto is.
Ja, zou zomaar kunnen inderdaad. En als je daar dus gedrag afhankelijk gaat maken van wat jij denkt dat het is. Dus je denkt, het is een bank of het is een auto.
Ja.
Die twee die zullen zich waarschijnlijk anders bewegen over de weg.
Inderdaad.
En om daar dus ook weer veilig... Ja, veilig
maar dat systeem kan ook bijleren dan misschien.
Dat is wel het idee. Je ziet dat.
Dus eigenlijk, dat systeem ontwikkelt zich steeds verder. Dus in de praktijk gaan er straks auto's met dat systeem rondrijden, wat in de basis al ingeleerd is. Maar die auto's, die doen weer nieuwe waarnemingen, om het zo maar te zeggen. En die zullen dan die database eigenlijk blijven uitbreiden.
Dat is wel de hoop inderdaad, dat ooit zou kunnen gebeuren. Maar ook weer daar En nu gaan we echt voorbij van wat ik überhaupt weet van dit onderzoek. Je zou dat natuurlijk ook fout kunnen trainen. Stel dat alle auto's van elkaar gaan leren en er is een groep ergens in een of andere regering besluit dat zij graag dit willen saboteren. Dan gaan ze gewoon een hele hoop data genereren die fout is.
Oh ja, ja. Oh, dat is inderdaad ook...
Totaal niet mijn onderzoeksgebied. Ja,
pas op, dadelijk breng je allemaal mensen op ideeën.
Ja, precies. Maar dat kan dus van alles. Dus je moet ook weer kunnen garanderen dat zo'n systeem zich gedraagt zoals je hem ook kocht.
Precies. Ja, en over zich gedragen zoals je van tevoren voorspelt. Dat is natuurlijk wel een probleem. Want als je allemaal autonome auto's hebt en al het verkeer is autonoom, dan is het denk ik nog redelijk eenvoudig, zou ik niet zeggen. Maar op het moment dat er mensen achter het stuur zitten, dan wordt het pas echt moeilijk. Want die kunnen natuurlijk wel domme dingen doen. Ja. Die kunnen in één keer heel raar reageren op bepaalde situaties. Of gewoon fouten maken. Ik heb een keer meegemaakt, toen reed ik dus in het... het was donker. En er kwam een auto mij tegemoet in een bebouwde kom zonder licht op. En die reed aan de linkerkant van de weg. Dus ik denk, hoe moet ik hier nou op reageren? Ik denk, als ik nou ook naar links ga, voor hetzelfde geld... schrikt die bestuurder in één keer en wijkt die uit naar rechts, rijdt die tegen me aan, dan ben ik fout. Dus ik heb ervoor gekozen om dan maar de stoep op te rijden. Ik denk, daar ben ik in ieder geval dan het veiligst. En die auto die reed gelukkig heel langzaam. Dus ik sprong uit mijn auto, ik rende erachteraan, ik trok die deur open. Daar zat een omaatje heel verschrikt in te kijken. Ja. Ik voelde me meteen zo'n politieagent. Want het eerste wat ik zei is, mevrouw, heeft u gedronken? Ze zei, nee. Ik zei, misschien is het handig om uw licht aan te zetten en aan de goede kant van de weg te gaan rijden. Dus, hoe ga je zoiets trainen?
Geen idee. Echt geen idee. Voor mij zou dat zijn object. Ik zie een object dat op mij afkomt.
Gewoon stoppen. Ja.
Wat is de veiligste autonome auto? Een auto die stilstaat.
Ja, maar op zich is dat dan ook geen slecht besluit, denk ik. Want als je dan stilstaat en die auto rijdt er alsnog tegenaan, dan... Ja. Maar als die auto nou met hoge snelheid rijdt, want dan is het iets anders.
Dan
wil je eigenlijk wel een ongeluk vermijden natuurlijk. Want als je frontaal een botsing krijgt, ook al sta je stil, maar iemand rijdt maar 100 tegenaan, dan is dat wel...
Dan heb je wel een probleem. Dat is echt nog toekomstonderzoek en daar zijn we echt ook aan het hard aan het werk.
Hey, maar ik wil die zelfrijdende auto's van jullie wel voor jullie mee trainen, hoor.
Ja.
Dan pak ik wel de conventionele auto. Dan kan ik wel wat situaties creëren en kijken of ze daarop kunnen reageren.
Ja, daar zijn we nog wel een tijdje vanaf.
Oké, dus deze auto's gebruiken jullie voor jullie onderzoeken. En waar ben jij nu specifiek mee bezig?
Ja, waar wij heel veel aandacht aan besteden is eigenlijk coöperatief rijden. Wat eigenlijk betekent dat auto's samenwerken en daardoor dichter op elkaar kunnen rijden en minder wegoppervlak innemen.
Dus dan communiceren ze eigenlijk. Dus als wij ze spreken, de voorste auto die stuurt een berichtje, help, ik lig in de sloot, de brug is kapot.
Ja, dat heeft weinig met samenwerking te maken meer, maar dat de voorste auto vertelt aan de auto's daarachter, ik ga nu wegrijden. In plaats van, ik ben weggereden. Dus normaal zie jij dat een auto wegrijdt en ga je daarop reageren.
Ja.
Je vertelt eigenlijk aan de auto's die achter jou liggen, of achter jou rijden, ik ga nu wegrijden. Dus dat betekent al dat jij al weg kunt gaan rijden. Je ziet het ook bij het stoplicht, zeg maar. Iedereen die reageert op elkaar en daardoor kunnen er maar 3 auto's door. Terwijl als jij zegt, ik ga over... In Duitsland kun je al een stukje sneller wegrijden vaak.
Ja.
In Duitsland heb je
het bij wijze van spreken, dan kunnen die auto's als een blok wegrijden.
Ja.
Dus dan rijden er veel meer auto's door het groene licht. En op dat moment gaan ze die afstand weer herstellen.
Ja, je kunt je dus voorstellen, dus als je van de auto voor jou weet wat die gaat doen op de snelweg, dat je er ook een stuk dichter op kunt rijden.
Het is niet alleen de techniek die hier een sprong moet maken. Ik denk dat het voor de mensen ook een hele gewaarwording wordt.
Ja, dat gaat een hele grote gedragsverandering voor mensen.
Bijzonder. Ja. Want het is wel leuk om dat te benoemen, maar toen de eerste auto's kwamen, toen waren mensen ervan overtuigd dat het menselijk lichaam niet bestand was voor snelheden boven de 100 km per uur. Die dachten dat mensen dan dood zouden gaan als ze harder zouden gaan. Dat is echt waar.
Ik heb het nooit gehoord, maar ik kan me het goed voorstellen dat ze niet harder dan een paard willen, inderdaad.
Ja, maar dat is ook gelukt. Het is weer gewoon iets waar mensen aan moeten wennen natuurlijk. Want hoe ver is dit nog weg?
Er zijn een aantal stappen. Ik verwacht dat we binnen 10 jaar misschien speciale stroken hebben waar auto's op een snelweg waar alles dezelfde richting op gaat, autonoom kunnen rijden. Maar binnenstad Amsterdam, 30, 40 jaar.
Zo lang nog?
Ja.
Oké, joh. Ja, want
tenzij wij gaan accepteren dat er fouten gemaakt worden.
Ja, dat wordt natuurlijk heel moeilijk. Hè? Want dus, als ja, mensen fouten maken, dat wordt wel geaccepteerd.
Maar als jouw computer crasht of een e-mailtje kwijt is geraakt, dan ligt die de morgen volgende ochtend in de prullenbak.
Ja, het is toch naar natuurlijk als ik mijn kinderen naar school stuur in mezelf rijdende auto en die krijgen onderweg een ongeluk. Dat is natuurlijk...
Ja, je krijgt een WhatsAppje van je auto dat die tegen een paal aan is gereden. Dat zou toch wel jammer zijn.
Dat wordt geaccepteerd, maar een machine mag geen fout maken natuurlijk. Precies. Maar dat coöperatief rijden, hoe ver is dat nog weg?
Er zijn al auto's die met de techniek uitgerust zijn op de weg om dat te kunnen doen, maar die zijn gewoon nog niet genoeg. Dus ik verwacht dat zeker in het vrachtvervoer binnen een aantal jaren gaat gebeuren dat kan. Alleen de vraag is nog, kunnen die auto's dan bij elkaar komen? Want om coöperatief te rijden, moeten natuurlijk wel meer auto's bij elkaar rijden die coöperatief kunnen rijden.
Ja, je hebt niks aan één auto die coöperatief kan rijden als er geen tweede is natuurlijk.
Nee, precies. Dus dat ik verwacht dat ook een heel groot deel uitrol gaat zijn. Dus uitrol van auto's die geschikt zijn om dit te kunnen doen.
Maar dan moet je ook echt de autofabrikanten daar bij betrekken natuurlijk. Ja. Maar die zijn er al bij betrokken wellicht.
Die zijn er al wel bij betrokken. Ja, er zijn verschillende projecten waar dit onderzocht wordt. Er zijn ook al afgelopen jaar, ik weet even niet van waar naar waar het was. Ik meen in Rotterdam ergens naar Midden-Europa een kolonne vrachtwagens gereden of een platoon. Noemen we dat dan, die dat coöperatief als bij wijze van onderzoek hebben gedaan.
Interessant. Ja, ik moet zeggen, in mijn idee was het autonome rijden al heel dichtbij eigenlijk. Omdat er al toch al auto's zijn die dat dan enigszins kunnen. Maar ja, het echte zelfrijden, dat is nog...
Het echte zelfrijden is nog wel overal, is nog een hele tijd weg. We moeten gewoon eerst zorgen dat alle auto's veilig de omgeving zien. En vanaf daar kunnen we beslissingen gaan maken hoe ze zich in die veilig gedetecteerde omgeving überhaupt moeten manoeuvreren.
Oké, nog een boel onderzoek te doen dan.
Ja, gelukkig hebben we de komende jaren nog te gaan.
Ja, goede zaak. Ja. Nou ja, Tom, ik wens jou heel veel succes met je onderzoek en ik ben benieuwd.
Ja, dankjewel.
We gaan het vanzelf zien in de toekomst natuurlijk.
Ja, precies. Ja, dankjewel.
Dat waren Master Milo en Tom van der Zande met de laatste aflevering van de serie Op de Proef Gesteld. Volgende keer zijn we er gewoon weer met een college. Daarover gesproken, als je dat leuk vindt, abonneer je dan eventjes op ons kanaal. Want dan krijg je elke week 2 gloednieuwe colleges. Dus tot de volgende!